Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Zalig weer vandaag, ook nog records zijn gebroken. En mijn gasten zien er ook fris en de mond eruit. Iets van het mooie weer gezien, Christophe, jij van het weekend?
Ja, er viel niet aan te ontsnappen en ik ben toch nogal een fan van dit soort van weer. Al hoeft het natuurlijk niet per se in februari al te beginnen, maar kijk, ja, ik klaag niet.
En had je het boek al gelezen dat je mee hebt voor ons nu, of heb je dat zitten lezen in de zon?
In de zon achter glas, want er is natuurlijk nog altijd echt het warmste. Maar ik heb me veel plezier gelezen. Een tweede roman is dat van Christine Bilkau. Die haar eerste roman is in 2015 verschenen in het Nederlands vertaald als De Gelukkige. En nu is er een boek dat heet in het Nederlands Een Liefde in Gedachten.
Ja, en waar dat over gaat, dat mag je ons straks vertellen. Je bevindt je vandaag, Christophe Eekman, in het gezelschap van twee architecten. Dirk de Meijer, professor aan de UGent. Jij geeft les aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw, als ik het goed heb. En je bent voor ons gaan kijken naar een tentoonstelling in Parijs van Jean-Jacques Lequeu. Dat klopt, hè?
Ja, dat klopt.
Kan je heel kort al iets zeggen over hem, zonder echt al in detail te gaan?
18e eeuws tekenaar en architect die zo goed als niets gebouwd heeft. Dus dat is al bijzonder om een architect te komen spreken die eigenlijk geen oeuvre heeft in die zin, maar die een waanzinnig oeuvre bij elkaar getekend heeft. En daar zullen we het over hebben, omdat daar die tentoonstelling over loopt in het Petit Palais in Parijs.
Goed, naast jou zit een collega van jou aan de Universiteit Gent, Dirk Somers. Dirk, jij zit hier om over je eigen tentoonstelling te komen praten. Het is te zeggen een tentoonstelling van bovenbouwarchitectuur, het team architecten dat jij leidt, mag ik wel zeggen. Een team architecten dat wel al projecten gerealiseerd heeft, hè? Niet zoals Lequeu.
Nee, we houden van bouwen. We realiseren wel graag projecten, maar eigenlijk houden we ook enorm van tekeningen. En dat is zeker ook te zien in de tentoonstelling. Ja.
En die Jean-Jacques Lequeu is jou niet onbekend, neem ik aan.
Nee, ik heb hem toevallig tegengekomen in een essay een jaar of twee geleden. En ik heb eigenlijk ook referenties gebruikt aan zijn werk in een eigen schrijfsel. Dus absoluut een intrigerend figuur die eigenlijk ook in zekere zin waar ik veel sympathie voor heb, ook van mijn eigen ontwerpoog.
Ja, en waarom is die Lequeu relevant voor bovenbouwarchitectuur?
Goh, ik vind sowieso dat cultuur van bouwen één deel is van onze praktijk, maar eigenlijk in zekere zin de wereld van het fantaseren over gebouwen, geïnspireerd zijn door bestaande gebouwen en daar dan weer nieuwe dingen mee doen. Dat is iets dat je al bouwend kan doen, maar eigenlijk is de tekening ook een enorm belangrijk drive, een enorm belangrijk medium om jezelf te kunnen uitdrukken.
Ja. Je zit hier, zei ik al, om te komen praten over je eigen tentoonstelling. Een tentoonstelling die te zien is in het Vlaams Architectuurinstituut in de Singel in Antwerpen. Die heeft de titel gekregen The House of the Explorer. Ik ben vorige week eens komen kijken. Toen waren jullie nog volop bezig met alles te installeren. Waarom de House of the Explorer? Dat was mij toen niet echt duidelijk.
Om twee redenen. Enerzijds wou we een huiselijke sfeer creëren. De tentoonstellingszaal van de Singel is nogal een witte klinische doos en daar wilden we vanaf. Dus het is een hele intieme beleving geworden. En het is ook een ontdekkingsreis door heel veel referenties en associaties en projecten. Alles door elkaar, dus het heeft helemaal niet de structuur van een hele academische of zakelijke tentoonstelling. Dus het is veel meer een ontdekking. En de grote inspiratie daarvoor is een jeugdherinnering van mij, het bezoek aan John Soane's Museum in Londen. Absolute aanrader trouwens. Wat ook een soort intieme beleving is van een huismuseum, van een architect, waarin dat je eigenlijk niet projecten netjes opgelijnd ziet, maar een soort totaalervaring krijgt van een oeuvre. En in zekere zin de ideeën en de personages achter dat werk ontdekt in een hele intense ervaring van relicten, fragmenten, een sarcofaag zelfs, maar ook heel veel tekeningen en collages en maquettes.
Ja, zoveel plaats hebben jullie nu niet in het FAI om heel veel te gaan tonen. Mm. Het is een redelijk intieme tentoonstelling, mag ik het zo noemen. Huiselijk noemde jij het ook al, heel speels ook opgevat, met veel maquettes, veel tekeningen ook, een aantal collages, geen foto's, geen teksten.
Klopt, dus misschien net zoals in John Soane's wilden we mensen ook eigenlijk een ervaring geven die geen surrogatisch, foto's in zekere zin tonen gebouwen, maar ja, eigenlijk de echte beleving van een gebouw, ja, die moet je natuurlijk ter plekke in het gebouw meemaken. Eigenlijk de tentoonstelling in zekere zin is een hele intense materiële beleving van papier en karton en vezelplaat. En op die manier heb je ook niet het gevoel dat foto's in zekere zin in de weg lopen en alle aandacht wegkapen. En het is een hele zintuigelijke manier om een oeuvre te ontdekken. Zonder die foto's die toch altijd veel aandacht
krijgen. Ja, die misschien wat afleiden. Hè? Ja. Maar om de fotograaf dan toch niet helemaal links te laten liggen, is er een publicatie die hoort bij de tentoonstelling. Het is, ja, samen krijg je het hele plaatje te zien. Die kreeg dan weer de titel Living the Exotic Everyday.
Klopt, ja.
Daar tekst en foto's dus in.
Ja, Living Exotic Everyday is in zekere zin een beetje een levensfilosofie die we in de praktijk proberen te brengen in het bureau. Namelijk niet te zeer te vertrekken vanuit een stijl of een soort formeel register waarin dat je als architect opereert, maar echt probeert het moment te cultiveren, de situaties die zich voordoen, de verwachtingen die gesteld worden, de kansen die er op een bepaald moment in de tijd zich voordoen. En die maximaal te benutten.
Ja, maak dat eens concreet, Dirk Somers. Want je zegt, ja, het moment, de situatie, de kans. Maar wat betekent dat? Hoe vertaal je dat naar een ontwerp?
Klopt. Ja, het campagnebeeld bijvoorbeeld dat de single hanteert is een soort marmeren schouw die we zelf verbouwd hebben in een reeks van appartementen die we voor de stad verbouwd hebben langs de Meir in Antwerpen. En daar zaten we met de situatie dat je eigenlijk op de plek waar dat je doorbraken tussen ruimtes wou maken, mooie ornamenten en schouwen had die eigenlijk in de weg stonden. En dat is op zich eigenlijk een probleem dat we dan in zekere zin als een kans hebben proberen te zien door in die schouwen nieuwe marmeren vensters te maken of schouwen soms op te rekken zodat je door de schouw heen kan stappen van één ruimte naar een andere. Dat is zo'n moment waarop dat je voelt van kijk, een probleem, een heel alledaags en banaal probleem, krijgt ineens een hele intense, esthetische en beeldende kracht.
Dan zeg je, denk ik, dat je het doet met wat er is en probeert eerst en vooral te achterhalen van waarom stond dat hier in eerste instantie en kunnen we dat mee terug opnemen in ons ontwerp. De geschiedenis van het gebouw aan zich, van iets bestaans, is belangrijk. Is dat altijd zo bij alle ontwerpen die jullie...
Ik gebruik heel vaak het woord empathie, omdat ik vind dat architecten doorgaans heel sterk vanuit een soort eigen formeel register of zelfs vanuit een soort ego opereren. Terwijl je, ik zou zeggen, in zekere zin ook heel dienstbaar kan kijken naar uw omgeving. En bijvoorbeeld we hebben ook al dingen gedaan die eerder gotisch geïnspireerd waren, maar ook al dingen gedaan die eerder brutalistisch geïnspireerd waren.
Ja, er is geen stijl waar jullie nee, aan maar al die, vastpinnen. Zo.
Precies, al die, er zijn altijd wel weer momenten waarin dat je eigenlijk gedwongen wordt, of in zekere zin gevraagd wordt door de omstandigheden om jezelf weer uit te vinden. En dat als... ontwerpcultuur vind ik een heel mooi uitgangspunt.
Ja, zijn dat die referenties waar je het al een paar keer... Je hebt het woord al een paar keer gebruikt. We refereren vaak aan andere dingen. Dat is waar je van vertrekt.
Dat is zeker heel belangrijk. Dat is ook in zekere zin voor ons gewoon het plezier van het beroep om associaties te leggen met dingen uit het verleden die we fascinerend vinden. Dat zou zelfs leuk kunnen zijn op een dag. Alleen moet dan de situatie en het moment en ook de opdrachtgever er naar zijn dat je die potentie erin herkent. Hè. Mm. Dus voilà, dit is... En in die zekere zin, ik denk, we behoren ook tot een generatie die geschiedenis enorm interessant en leuk vindt, maar niet op een manier dat het zwaarmoedig moet zijn of zaken moet legitimeren. Dus, ik denk, in deze generatie zitten heel veel mensen die geschiedenis gewoon als een vat vol energie benutten en daar interessante dingen mee doen die diepgang hebben en intensiteit hebben, maar niet vanuit een heel... oordelend kader of zo. Het is een hele open manier om naar geschiedenis te kijken. Ja.
Wat opvalt als ik kijk naar de projecten die jullie al gerealiseerd hebben, is dat jullie heel vaak in een stedelijke context werken. Mm-hmm. Is dat dubbel interessant, omdat er al zoveel is?
Dat is zo, maar in Vlaanderen is in zekere zin alles ook stad. Dus die is misschien wel een dooddoener, maar als je goed kijkt, dan merk je dat ons hele landschap in zekere zin al heel veel lagen bevat. Alleen merk je wel dat in de stad die gelaagdheid nog veel intenser is en dat er nog meer prikkels en fascinaties naar boven komen drijven. En ik moet zeggen, inderdaad, als je dan meer in het suburbane landschap terechtkomt, dan heb je al iets meer een iets wat verder gezochte associatie nodig om de zaken op spanning te brengen.
Dat Zoals?
We hebben ooit al eens een school gebouwd in Berlaar, waarin we de Bank of England, een heel intrigerend ontwerp van John Soane.
Ja, waar je het straks over had, ja, he, precies, in museum.
Ja. Dus John Soane is heel bekend van zijn eigen woning, maar een van zijn meest enigmatische projecten is de Bank of England, die helaas niet meer bestaat, als het is aangekomen, maar nog wel in tekeningen. En een soort labyrinthisch gebouw waarin dat je van de ene hal in de andere loopt. En eigenlijk dat idee, puur als een planfiguur, hebben we gerecupereerd voor een school waarin dat je ook van de refter in de turnzaal in de kleuterruimte loopt. En in die zin eenzelfde beleving in doorsneden en in opvolging van ruimtes krijgt als in die Bank of England.
Ja, maar... Waar vertrekken jullie bijvoorbeeld van als je die school toekomt? Is dat dan iets wat je, al die bagage die je meedraagt, die kennis die je hebt, de geschiedenis die je nu eenmaal kent, dat zit in je rugzak? Komt er dan meteen een idee of jullie gaan ook echt onderzoek doen naar de plek zelf?
Dat is zo. Op een bepaald moment liggen gewoon alle kaarten op tafel. Dan heb je ook de plek in de vingers, dan heb je het programma in de vingers, dan heb je een beeld van wat je opdrachtgever eigenlijk min of meer wil. En als je al die
kaarten... Want die is hier natuurlijk ook, hè, mogen we niet vergeten.
Is zeer belangrijk.
Je hebt geen carte blanche.
Nee, dat is nooit. Maar op het moment dat je al die kaarten min of meer duidelijk voor je hebt, dan ontstaan er wel inzichten die leiden naar mogelijke... connecties en referenties en spanningen die eigenlijk ook de uniciteit van een moment, van een opgave, van een plek zichtbaar maken voor ons dan plots. Ja. Ja.
En dan is er ook een grote dialoog met de omgeving altijd, want...
Ja, dus te zeggen, ik vind context een beetje een dubbelzinnig woord, want heel veel architecten verschuilen zich erachter. Ik zeg altijd tegen studenten van, ja, de context die verzin je eigenlijk zelf. Ik bedoel, context is altijd een interpretatie en is in zekere zin subjectief. Het is niet zoiets dat er een soort objectieve context is die dan plots vertelt wat je moet doen. De context is wat je maakt van de dingen die je voor je hebt liggen.
Mm. Goed. Bovenbouw, waar komt dat eigenlijk vandaan? Waarom heb je gekozen? Hebben jullie gekozen voor die naam?
Goh, ik hou een beetje van namen met veel betekenissen.
Dus zoals de bouwwerken met veel lagen zijn.
Voilà, er zit een gelaagdheid in. Maar ook in de filosofie heeft natuurlijk een bepaalde complexiteit. Maar tegelijk is het ook een heel banaal woord. Dat verwijst naar het hoofdstuk 2 van elk bestek. Namelijk alles wat op de fundering staat. Dus het is een woord met van alle associaties zonder dat je echt goed weet welke precies nu geldig is. Mm-hmm. En in zekere zin, bovenbouw, ook in de filosofie, het heeft iets... In het marxisme is het eerder een onderschikking aan de fundering, maar in de architectuur in zekere zin ja, keer je dat om. En dat maakt het allemaal nog verwarrender. Ja. En dus interessant.
Ja, en alles is eigenlijk mogelijk bij jullie. Hè? Want de ontwerpen gaan ook, of jullie projecten gaan ook van een brandweerkazerne over die 19e-eeuwse huizerij in de Verlijst, in de Leistraat in Antwerpen, dat is het. Tot scholen, verkavelingen, daar zijn jullie mee bezig. Ik herinner mij trouwens plots, Dirk Somers, dat je hier zat een klein jaar geleden, om het te hebben over een verkavelingsproject waar jullie over aan het nadenken waren. Mm-hmm. In de buurt van Gent, in Wondelgem.
Ja,
dat is dan even buiten de stad, hè, zo'n verkaveling. Hoe staat het daarmee? Dat was toen in het kader van You Are Here.
Ja,
een tentoonstelling, onderzoeksproject in Brussel, hier in de WTC-gebouwen.
Ja. Het is in elk geval een project dat heel veel weerklank heeft gekregen. Dus ik heb al een soort halve roadshow. Hoe verbouwen we Wondelgem? Behalve die Wondelgem, daar weet ze nog van niks. Bij deze. In elk geval, het is ook maar een case. In zekere zin niet belangrijk of het nu Wondelgem is of Edegem.
Het is wat doen we met de verkavelingen in tijden van verdichting.
Precies. En er is heel veel draagvlak om op een andere manier naar die dingen te kijken. Dat voel je wel. Maar dat soort zaken in gang gezet krijgen, ja, dat is er toch altijd wel een paar jaar over.
Ja, want het idee was, kan je dat nog eens even uit de doeken doen?
We hebben eigenlijk een soort metabolisme ontworpen voor de verkaveling, waarin dat zowel de financiële stromen als eigenlijk een kleinschalige verdichting in elkaar haken en ervoor zorgen dat je op een heel natuurlijke manier zo'n hele lage dichtheid kan omzetten naar een leuk stedelijke woonmilieu, waar er ook kwalitatieve parken en collectieve ruimtes gegenereerd worden binnen eenzelfde soort van financiële systematiek. Voilà.
Oeh, ja, dat klinkt beter dan, of misschien makkelijker dan dat het haalbaar is.
Maar het is in elk geval niet zo courant dat je als ontwerper ook het financiële proces meebedenkt dat u bij je ontwerpen hoort. Maar dat hebben we een beetje uit de Angelsaksische cultuur, zoals de Air Rights in New York, gehaald. Waar dat couranter is om planning eigenlijk ook vanuit een heel financieel model te begrijpen.
Ja.
Voilà, dat is nog een randhobby.
Ja. Je had het daar straks ook over het plezier dat je beleeft aan het ontwerpen van al die dingen. Dat is ook te zien op de tentoonstelling, dat is te zien aan de maquettes, aan de tekeningen die er tentoongesteld worden. Humor, jullie hebben ook echt wel een gevoel voor humor. Dat is, dat valt op als je de ontwerpen bekijkt. Vooral ook in die Leistraat, wat je daar allemaal aangevangen hebt met de dingen die voorhanden waren.
Ja.
Het is spielerij heel dikwijls, hè?
Ja, ik denk dat sommige mensen dan horen van oei, humor en architecten gaat dat wel samen. Dat is een terechte bedenking. Ik denk dat humoristen onder ons ook zouden antwoorden, ja, maar humor zit echt wel heel goed in elkaar. Ik bedoel maar, het is eigenlijk een van de moeilijkere dingen om te construeren. En in zekere zin geldt dat ook wel voor architectuur. Het is een hele dunne lijn. Het zijn natuurlijk geen billenkletsers die we ontwerpen. Het zijn zaken waarin dat je merkt dat er verschillende lezingen ontstaan en waar dat conventies in zekere zin wat op de schop worden genomen.
Ja, dan moet je weer eens een voorbeeld geven, want dat klinkt een beetje vaag zo.
Een goed voorbeeld. Maar als ik terug over die marmeren schouwen begin, iedereen heeft wel van die schouwmantels die een klein beetje in de weg staan, maar ook heel mooi zijn. Om daar dan een deur in te herkennen, waar dat je kan doorstappen, door ze gewoon omhoog te rekken, ja, dat is... Is dat grappig? Dat weet ik niet precies. Het is in elk geval een conventie die ineens een verrassende wending krijgt. En dat is quasi de definitie van humor.
Ja.
En dat is iets dat in elk geval heel vaak terugkomt in ons werk. Architectuur bestaat eigenlijk min of meer bij gratie van conventies. En het is ook wel leuk om die altijd naar een punt te brengen waarop dat je denkt van, ik ken dit, maar op die manier eigenlijk
had ik
toch
het
ook
nog
niet
gezien. Ja. Ja, nu in de Leijstraat, ik kom daar nog even op terug, dat is ook een beetje jullie prestigeproject, denk ik. Er is een fantastisch mooie collage te zien op de tentoonstelling nu. Iets waar je naar blijft kijken, waar je ook al de lagen in ziet en je krijgt inkijk. En wat voor iets is dat?
Ja, dat was eigenlijk al voordat we wisten dat die tentoonstelling er zat aan te komen, dat we begonnen waren met die collages. Dat is misschien ook weer een rare, dure hobby van ons. Om, als we heel blij zijn met een project dat we opgeleverd, van daar dan een hele mooie tekening van te maken. Dus eigenlijk is die niet dienstbaar naar uw opdrachtgevers of klanten. Dus het is eigenlijk meer een afscheidsgeschenk aan onszelf. Want natuurlijk op het moment dat je als architect een gebouw afwerkt, ja, dan glijdt het ook uit uw handen. En is het iets dat bij iemand anders terechtkomt. En voor ons is een manier om, denk ik, die gebouwen die we dan de wereld insturen, voor een stuk ook een beetje bij onszelf houden. Maar het is wel een tekening waar in dit geval, het is wel uit de hand gelopen, we hebben toch een uur of 600 aan gewerkt.
600?
Ja, toch ja. 600, ja. Maar ik ben er heel blij mee. Het is een tekening die tegelijk gevel, doorsnede en ambacht is. Voor mij is dat een manier om dat plezier in zekere zin vast te houden en voor een stuk ook te vieren.
Ja, de wondere wereld van bovenbouwarchitectuur. Wat humor betreft wil ik er nog één iets uitlichten waar ik plots aan dacht. Ook een ontwerp, het is niet gerealiseerd, denk ik. Een ontwerp wat jullie hadden ingediend voor het stadhuis in Antwerpen.
Ja.
Waar het eigenlijke stadhuis in mini-vorm dan in de hal gebruikt wordt, dienst doet als een koffiebar.
Ja.
Dus je krijgt een soort van die Russische poppetjes. Zo. Een stadhuis in een stadhuis in een stadhuis in een stadhuis.
Sorry. Ja. Voor wie het stadhuis kent, weet dat er van die hele grote lobby's op de eerste verdieping en op het schoonverdiep zitten. En daar moest inderdaad, dat was de vraag van, kan hier een koffiehoek in? En eigenlijk zou dat natuurlijk een vreselijk onding zijn in zo'n soort context. Nu, het stadhuis is nog altijd vooral zijn gevels, want al de rest hebben de Spanjaarden in de fik gestoken. Toeristen die in dat stadhuis rondlopen, zouden best wel iets hebben aan een gids die kan tonen wat er zo bijzonder is aan de gevels, hadden we bedacht. En door die koffiehoek in zekere zin, ook als een hele grote maquette te interpreteren, ontstaat er die dubbele functionaliteit van iets waar toeristische gidsen en bezoekers iets aan hebben. En iets waar de burgemeester dan zijn cappuccino binnenin kan gaan zetten. Ik weet niet of hij dat zelf doet trouwens.
Architectuur met een kwinkslag, dat is duidelijk.
Thank you.
Vagané samen met het Stephen Delanois New York Trio en The Hopper. Ik stel voor dat we het eerst even over literatuur hebben voor we doorgaan met architectuur. Christophe Veekman, tweede roman heb jij gelezen van Christine Bilkau.
Ja, dat klopt. Een liefde in gedachten. Straks zijn we weer maart, Nicky, en je weet, in België is maart de maand waarin het meest wordt gestorven.
En wat... Dat wist ik niet.
Wel, daarom zeg ik het even. Ik vermoedde dat al. En wat alle stervenden los van maart met elkaar gemeen lijken te hebben, dat is dat voor de nabestaanden hun dood stevast, ongeacht de omstandigheden, alsnog als een verrassing pleegt te komen. En dat is in dit boek van Bilkau niet anders, ondanks het feit, namelijk dat de moeder van de ik-figuur hier ten gevolge van een zwak hart al een hele tijd, en ik citeer, geen 10 traptreden meer op kon zonder me zwaar ademend en verwijtend aan te kijken. Ondanks dat feit laat de dood van die vrouw haar dochter achter met een gevoel van verbijstering en leegte dat blijkbaar groot genoeg is om die vrouw in kwestie te doen fantaseren dat haar moeder nog altijd leeft. Aan het begin van het boek ziet zij bijvoorbeeld wijlen haar moeder aan de keukentafel zitten en vraagt die moeder: wie heeft me gevonden? Hoe zag ik eruit? Je zou van minder gek worden, maar dat is niet wat de vertelster doet. Nee, die gaat op basis van foto's en brieven die bewaard zijn gebleven, maar vooral toch zich baserend op wat haar moeder haar in de loop der tijden zelf uitvoerig verteld heeft, de grootste, de belangrijkste, de meest intense liefdesrelatie uit het leven van die moeder reconstrueren. En de drijfveer van die reconstructie, die vinden wij terug in de volgende passage. En ik lees dat even voor. Ik verlangde naar Tony, en Tony is dus die moeder, Antonia. Ik verlangde naar Tony en Edgar, naar hun geluk, naar hun gezamenlijke toekomst die er eens was geweest. Naar die twee mensen die Tony en Edgar waren geweest. Ik wou dat ik die tijd van hen beiden kon terughalen, ergens vandaan, om hem aan mijn moeder terug te kunnen geven. Als een verloren gewaand sieraad, dat altijd gemist en nooit vergeten was. Hier, dit heb ik voor jou gevonden. Het is van jou.
Mooi.
En een sieraadje, dat is deze tweede roman van de in 1974 in Hamburg geboren Christine Bilkau. Het is ook een geschenk voor de lezer, moet ik zeggen. Zeker wanneer die lezer een zwak heeft voor psychologische liefdesverhalen met moedige vrouwen in de hoofdrol, moedige vrouwen met een ongebreidelde vrijheidsdrang en al te voorzichtige minnaars die onbewust het leven en de liefde als iets afschrikwekkends lijken te ervaren. Het gebeurt allemaal in 1964, wanneer die Antonia op straat wordt aangesproken door de genaamde Edgar Janssen. Die twee worden verliefd met alle plannen voor een in roze kleuren en roze geur baden de toekomst van dien uiteraard. Al moet gezegd dat het niet heel erg lang duurt dat de lucht boven hun hoofden volkomen vuiltjeloos blijft. Die Edgar bijvoorbeeld, die blijkt al gauw een kind te hebben dat hij weliswaar heel zelden of zelfs nooit ziet. Even later krijgt die Antonia een miskraam te verwerken waarvan zij Edgar niet op de hoogte brengt. Wat zij wel doet, is hem stimuleren om te verhuizen naar Hongkong, om daar een carrière te gaan opbouwen, wat hij ook doet. En dat allemaal met de bedoeling dat zij hem zo snel mogelijk achterna zal vliegen. Nu, wanneer die carrière van Edgar toch niet zo soepel van de grond komt als gehoopt, blijkt wel dat zo snel mogelijk niet per definitie hetzelfde is als al gauw. Ja. Problemen te over dus, je hoort het. Al moet gezegd, het zijn niet de praktische beslommeringen, niet de praktische tegenslagen die Antonia in het ongelijk stellen met haar geloof in het feit, en zo wordt het geformuleerd, dat er geen verschil bestaat tussen de toekomst en haar dromen. Nee, zij is wel degelijk sterk genoeg om de stormen en de stormpjes van het leven het hoofd te bieden, zoals zij zich ook nooit heeft laten uit het lood slaan door haar beknottende moeder. Dat is het soort van een vrouw die haar dochter begroet met de woorden: heb je nieuwe schoenen aan? Maar dan wel op een toon en met een gezicht, je weet wel, dat eigenlijk wil zeggen wat die niet moeten hebben gekost. Dus het is niet de moeder die het probleem is. Het is niet het leven zelf dat het probleem is. Nee, het is Edgar. Edgar die het zij te laf is om te kiezen voor het geluk. Het zij al te zeer gebukt gaat onder de verantwoordelijkheden die hij voelt ten aanzien van zijn in zijn ogen wel heel onbesuisde geliefde. Tenzij het natuurlijk zo is, Nicky, dat hij behoort tot dat slag van mannen die helemaal niet verlangen naar het geluk. Je weet, ook een mannenziel kan bijzonder ondoorgrondelijk zijn als het erop aankomt. Dus waarom die liefde tussen die twee teloor is gegaan, dat wordt nooit helemaal duidelijk voor de vertelster. Zelfs niet wanneer zij na haar dood die oude Edgar Janssen gaat opzoeken. Alles wat als een paal boven water staat en blijft staan, is dat de liefde die in deze roman, in de gedachten, denk aan de titel, van de vertelster herleeft, dat die echt en groot genoeg is geweest om de levens van de twee protagonisten naderhand, na het stuk lopen van hun relatie, zich te laten afspelen onder een stolp van spijt en van vergeefsheid. Een liefde in gedachten van Christine Bilkau. Is dat nu niet een brave, wel heel erg klassieke roman? Ja.
Jij lijkt me heel enthousiast.
Wel, het klopt, het is een brave, het is een heel erg klassieke roman, maar dan wel één waarop je zeldzaam genoeg niks kunt aanmerken.
Dat gebeurt inderdaad zelden bij jou, Christophe Vegeman. Thank you. Bernie's Tune van Bernie Miller door de Amerikaanse jazz-saxofonist Jack Montrose. In Parijs, in Le Petit Palais, loopt nog tot 31 maart, dat is niet zo heel erg lang meer, een eveneens monografische tentoonstelling, die van Bovenbouw is ook monografisch, rond de 18e-eeuwse architect Jean-Jacques Lequeux, met als titel Bâtisseur de Fantasme. Dat heeft Dirk de Meijer alles te maken natuurlijk, denk ik, met het feit dat hij zo goed als niks gebouwd heeft, zoals je bij het begin zei.
Inderdaad. Ja. Helemaal zo goed als niks. En het weinig dat hij gebouwd heeft, daar schiet ook niks meer van over. Dus het is echt zo'n figuur waarvan we kunnen zeggen die eigenlijk in de plooien van de geschiedenis had kunnen verdwijnen, waarover we evengoed niets hadden kunnen weten, waren het niet dat die man in juli 1825, aan het eind van zijn leven, hij is dan 67 jaar, zijn hele oeuvre onder zijn arm neemt, 800 tekeningen, knipsels, tekstfragmenten, pogingen voor een traktaat enzovoort. En dat bij de Bibliotheek Royale toen nog, de latere Bibliotheek Nationale, deponeert. Een soort schenking waarmee hij alsnog hoopt om een plaats te verwerpen in de eeuwigheid die het leven hem duidelijk niet gegund had.
Ja, dus niet erkend tijdens zijn leven. Dat is dan gekeerd, dat is veranderd. Hoe komt het dan?
Ja, dus die man probeert een carrière uit te bouwen, komt uit een eenvoudig milieu. In Rouen, vader is schrijnwerker, hij loopt de gratis academie, je had dat zo in Frankrijk in de 18e eeuw, wordt daar opgemerkt, wordt naar Parijs gestuurd, komt terecht bij eigenlijk de belangrijkste architect van het ogenblik, Soufflot, die bezig is met de bouw van de Saint-Geneviève, het latere Panthéon, dus een grote werf. Hij brengt het daar tot inspecteur, hij is een jonge tekenaar. Dat wil zeggen dat je op de werven allerlei dingen gaat optekenen enzovoort. Maar dan loopt dat niet echt goed, in de zin van die carrière zet niet door en slaagt er niet in om door te dringen tot een cliëntèle. En hij loopt een loopbaan als tekenaar in de Franse administration, het kadaster enzovoort. En dat is routinewerk en dat betekent frustratie. Hij voelt zijn genie miskend. En je moet hem voorstellen als de man die in zijn schamel tweekamer appartementje in de Passage du Grand Serre na zijn werk tijdens de dag in de administratie onwaarschijnlijke tekeningen zit te produceren, maar absoluut niet in de luxe van een architect van die tijd. We weten uit die nalatenschap dat hij een brief schrijft aan zijn huiseigenaar om zich te beklagen over het geluid dat zijn medebewoonsters maken bij het uitoefenen van hun beroep.
Dat
is de Rue Saint-Denis, dat is lange tijd niet een hele goede. Dus Lequeux, niet echt het paradigma van de succesvolle architect.
Ja, maar hij tekent dus als gek.
Absoluut. En hij tekent architectuur, uiteraard. Maar je zou dat uiveren van Lequeux eigenlijk kunnen benaderen met een citaat van de Franse wetenschapshistoricus Jacques Guilherme. Die heeft ooit gezegd: de plastische expressie van de obsessies van een geesteszieke zijn een feest voor de esteet en de psychiater. En dat is eigenlijk... Lequeux is niet alleen de tekenaar, de architect Lequeux. Het is eigenlijk ook het geval Lequeux. Een geval van doordringend narcissisme. Hij zal dus talloze zelfportretten tekenen. Ja. En de tentoonstelling in Parijs, die opent ook met zo'n zelfportret uit 1792. Toont een soort jonge professionele, hij is dan 34, een architect in een nis. Met bovendien is trouwens een soort imaginair familiewapen, want hij is natuurlijk niet van adel of zo. Een wapen dat een bever is, niet toevallig wellicht, de architect onder de dieren. Maar ook de bever staart, heel de tijd die obsessies met zijn eigen naam, Lequeux enzovoort. En je ziet een man steunend op zijn portfolio's en ternauwernood genoegen nemend met zijn lot. Dat zie je trouwens ook in een ontwerp dat hij maakt bij voor zijn graftombe. En daar schrijft hij bij, want bij alle tekeningen die zijn ook altijd geannoteerd, hele kleine notities. En daar schrijft hij bij: Sépulcre de l'auteur, frère terre de Jésus. Il a porté sa croix toute sa vie. Dus die obsessie van een miskend genie die ook via de tekeningen een leven creëert dat hij nooit gekend heeft. Hij tekent bijvoorbeeld een imaginaire Italië-reis, wat toen bon ton was in de betere kringen om te doen. Hij kan dat niet, maar hij tekent dat.
Ja, en tekent hij zijn zelfportretten, zijn die waarheidsgetrouw? Tekent hij zichzelf zoals hij was?
Je kan
hij
dus
was.
Zijn gelaat herkennen doorheen de verschillende. Maar hij tekent zichzelf bijvoorbeeld Lucke als vrouw. Bijvoorbeeld. Dus je krijgt van alles. Dus,
dus die fantasmen zitten zeker maar dus ook
naast
in de tekeningen.
Dat ene aspect van zijn oeuvre heb je natuurlijk ook de architectuur. Ontwerpen van tempels, villa's, triomfbogen, tuinpaviljoenen.
Bouwbare dingen, zoals je...
Ja, zowel bouwbare dingen als gaandeweg. Dus in het begin van zijn carrière zie je dat hij dingen ontwerpt met de hoop van dit gaat gerealiseerd worden. Hm. En gaandeweg zie je dat hij afglijdt naar een oeuvre dat vooral een kritiek is. Hij gaat bijvoorbeeld een kippenhok bouwen in de vorm van een ei. Of een koeienstal in de vorm van een koe. En dan zie je
hij had humor, net als
absoluut.
Heren van bovenbouw en dames van bovenbouwarchitectuur.
Ja, wat Dirk ook daarnet zei, wat voor hem belangrijk is dat hij conventie een verrassende wending neemt. Ja. Nu, dat is eigenlijk wat Lequeu doet. Maar verder dan Dirk Somers, denk ik, in de zin dat hij eigenlijk die conventie tot zijn uiterste, laten we zeggen, bijna absurde consequenties voert.
Is het nog uitvoerbaar dan, dat kippenhok in dat ei? Kan je dat, zou je dat kunnen
dat
maken?
Dat kippenhok misschien wel. Die koe, dat wordt echt een koe. Maar wat hij doet is eigenlijk, op dat ogenblik heb je in Frankrijk, is het bon ton dat een architectuur een architectuur parlante moet zijn. Hè? Dus dat wil zeggen, de architectuur moet spreken over de functie die ze herbergt. Een gevangenis, daar moeten duidelijke kettingen en boeien en zo op aanwezig zijn. En eigenlijk wat Lequeu doet, en eigenlijk in een goed deel van zijn oeuvre, dat is die conventies zo vervoeren tot ze absurd worden. Zoals de koeienstal, die spreekt over haar functie en eigenlijk letterlijk de koe wordt.
Ja, is het dat dan, Dirk Somers, dat jij ook, wat je daar straks zei, ik verwijs soms naar Lequeu, en dat is zij dat je geschreven hebt, dingen die je haalt uit zijn oeuvre dan, dat hij die conventies op zijn kop zet?
Dat is zo. Ik vind nu wel de koeienstal, die eruit ziet als een koe, een beetje voorbij het smaakvolle misschien.
En
die
zeggen dat is ook lang geleden.
Ja, het is lang geleden. Dus
dat
is humor veranderd. Ja. Dat is zeker zo. Architectuur parlant is een interessant begrip, maar ook wel iets of wat problematisch. Je moet als architect ook wel wat afstand kunnen nemen van programma's, want die durven ook al wel eens snel veranderen. En dan blijken er plots konijnen in die koe te zitten en heb je een probleem.
Oké, ik ben niet meer mee. De konijnen in de koe, daar wel, ja.
Als je koeienstallen bouwt, dan bouw je die voor koeien, maar stallen durven al wel iets van programma veranderen.
Op die manier, dan gaat dat niet meer op natuurlijk, precies. Dat ideetje. We moeten even terug naar Jean-Jacques Lequeu. De tekeningen worden getoond, neem ik aan. Dirk de Meijer in Le Petit Palais. Zijn er nog buiten die tekeningen andere dingen die je van hem te weten komt?
De tentoonstelling brengt ook een aantal nieuwe aspecten aan de orde, omdat dus Van Lequeu, nadat hij dat gedeponeerd heeft, verdwijnt, toch in de vergetelheid wordt opgepikt in de jaren 40 door een Weense architectuurhistoricus Emile Kaufmann. En dan, maar eigenlijk in een context van zo de abstracte architectuur richting Le Corbusier wordt die geplaatst.
Dus hij wordt eerder toevallig terug opgepikt.
En dan heb je eigenlijk begin jaren 70 Philippe Dubois, die in Venetië een doctoraat maakt. Ik heb trouwens Lequeu zelf ook leren kennen toen ik in Venetië studeerde, omdat daar dus, daar was een kring van mensen die zich daarin interesseerden. Ja. Manfredo Tafuri, Georges Tessot. Het boek dat uiteindelijk Dubois schrijft en dat in 86 verschenen is, dat is al bijna even enigmatisch als Lequeu zelf. En wat deze tentoonstelling daarin corrigeert, is dat ze eigenlijk soort lectuur geeft van Le Queux in zijn context. Niet alleen die van de architectuur trouwens, maar ook die van het architectenberoep, van de sociaal-politieke context, van het, hè, tussen zeg maar, het Ancien Régime en de Seconde Restauration. En hoe zijn persoonlijke keuzes, esthetische, erotische, iconografische...
Ja, want daar hebben we nog niet over gehad. Hij tekende ook die figuren lascief.
Ja, juist. Ja. Dus die figuur lascief, dat is een stuk van die collectie die hij daar deponeert en die meteen uit die collectie gehaald wordt en in het enfer verdwijnt. Het enfer is de collectie binnen de Bibliotheek Nationale die achter slot en grendel de pornografische materialen en zo bewaart. Nu, waar gaat het over? Dat zijn een aantal gedetailleerde tekeningen van het vrouwelijk geslachtsorgaan met daarbij pseudowetenschappelijke kanttekeningen met commentaren over de respectieve leeftijd, de maagdelijkheid of niet, kinderen gebaard of niet. Dus eigenlijk een soort van Le Queux persoonlijke aanvulling op de encyclopedie, die natuurlijk dit soort plaatjes niet bezat. Een van die figuren is trouwens de Posture Lubrique d'après Nature, en dat is eigenlijk gewoon L'Origine du Monde van Courbet, ja, maar 70 jaar eerder. Ja. Dat is Le Queux. Ja, een fascinatie dus voor vrouwelijk naakt. Ja, ook
voor
op
Le Courbet
de
word je ook nog altijd gewaarschuwd voor je naar het schilderij gaat kijken, dat gordijntje.
En dus, maar ook evengoed een fascinatie voor Priapus, een constant terugkeren naar de phallus, bij voorkeur in geërecteerde vorm. Dat is duidelijk een persoonlijke obsessie, maar men moet ook weten, die interesse deelt hij met zijn tijdgenoten. Het is het moment waarop de archeologie in Pompeji al die figuurtjes ontdekt. De Britse ambassadeur in Napels, William Hamilton, verzamelt dat. Die dingen worden gepubliceerd, dus dat is ook wel in de tijd. En wat eigenlijk fascinerend is in die tekeningen van Le Queux, die ook prachtig zijn, hè, dat is die constante analogie tussen architectuur en lichaam. Hè. De menselijke gestalten komen heel vaak over als bijna sculpturen, zouden in steen kunnen zijn, terwijl die architectuur omgekeerd bijna iets van lichamen van vlees krijgt, ook door de keuze voor doorsneden in roze en verwijzingen naar allerlei seksuele connotaties die hij er dan bijschrijft in kleine bewoordingen en zo meer.
Ja, het klinkt heel interessant. We moeten gaan kijken, dat is duidelijk.
Ja, dat is duidelijk. Wat je te zien krijgt is een architectuur niet van de macht, zoals je architectuur meestal ziet, maar een architectuur van het verlangen. En dat alleen al is de moeite waard om voor naar Parijs te trekken.
Goed, en dat kan nog tot 31 mei te zien in Le Petit Palais. Maart, pardon. Ja. Ik wou het al wat verlengen. Misschien is een telefoontje naar Le Petit Palais voldoende om dat te doen. In ieder geval, Jean-Jacques Le Queux, we gaan hem niet meer vergeten. Dankjewel, Dirk de Meijer, om te gaan kijken en dat hier te komen voorstellen. En Liefde in Gedachten van Christine Bilkau is uit bij Cossé, had ik nog niet gezegd. Dankjewel, Christophe Vekeman, om het te lezen. Achter glas, had je gezegd. De zon daar achter glas. Dirk Sommers, kom nog even terug bij jou. Bovenbouwarchitectuur vanaf woensdag is die tentoonstelling te zien. The House of the Explorer in het FAI in de Singel in Antwerpen. Hoeveel tijd heb je eigenlijk in de voorbereiding van die tentoonstelling gestopt, want ja, die maquettes hebben jullie natuurlijk, denk ik, maar je moet daar ook wel je schudt van nee, je hebt speciaal maquettes gemaakt.
Sommige hadden we wel, maar er is toch wel ongeveer 2 maanden fulltime sinds augustus aan bezig.
Met de tentoonstelling.
Met de tentoonstelling, ja.
Daar moet alles juist zitten.
Ja, en ik denk dat we nu met 4 nog de laatste hand liggen aan de laatste maquette. Ja.
En daarnaast, concreet, met wat zijn jullie nu bezig? Met welke projecten? Zijn dat er meerdere tegelijkertijd die lopen? Of focussen jullie op één iets?
Nee, we werken altijd wel aan een tiental projecten tegelijkertijd.
Je moet ze niet alle 10 opzommen. Voilà, dat is te veel. Ja, we weten dat jullie druk bezig zijn. De tentoonstelling The House of the Explorer en het bijbehorende boek, dat heet dus Living the Exotic Everyday. En everyday is dus niet elke dag, maar het everyday exotic. Mm-hmm. Voor een goede verstaander. Dat is uit bij...
Het VAI, het Vlaams Architectuur Instituut.
Zelf uitgegeven.
Heeft zelf uitgegeven.
En als u beide bekijkt, het boek en de tentoonstelling, dan hebt u een zeer goed idee van waar ze bezig zijn bij bovenbouwarchitectuur.
We hebben alles.
Dankjewel, Dirk Somers, ook om naar hier te komen. Morgen gaan we terug in de tijd en gaan we eens kijken naar hoe het leven van de vrouw eruit zag in de middeleeuwen. Wat denken jullie, heren?
Fantastisch.
Wel anders dan we zouden denken, hadden de vrouwendag toch wel wat rechten. Ja, echt waar. Wijvenwereld heet het boek waar we het gaan over hebben, waar ik nu nog in aan het lezen ben. Dus ik moet dringend naar huis om dat uit te lezen. Morgen komt u meer te weten over dat boek in Pompidou. Tot dan, nog veel plezier met Clara.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.